allemaal, hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente De Oase. Ik steek de paaskaas aan. We zien opeens een flikkerend lichtje. En die hebben we niet nodig voor verlichting, want we hebben licht genoeg. Maar als we kijken naar dit kleine lichtje, dan kunnen we bedenken, het is God die gezegd heeft, er zij licht. Het is Jezus die gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld. En hij heeft ons verlicht met de waarheid van wat we waren en wat we zijn door zijn dood en verzoening voor ons. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn als gemeente. En wij komen bij elkaar in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En voor alle dingen bidden we om de komst, de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Open onze harten voor u, voor uw woord. Open onze oren en geven dat we daardoor ook uw passend lof mag prijzen met ons gebed, met ons zang. En dat u ook door uw woord ons mag aanspreken, bemoedigen of wat iets meer zij. We denken dan ook tegelijk aan sommigen die hier nu niet zijn. Wees met Connie in Sparreheide, met Inge, zegen haar daar in de dienst in dat verzorgingshuis. Wees met Marjan die ziek is. Draag haar hier doorheen en we hebben ook andere zieken. En we denken ook aan Hans en Pop. We vieren hun 42e huwelijksceremonie. Maar wees ook met hen in hun uitstedigheid. En zo zijn we blij dat we in alle vrijheid, in alle rust, zonder angst bij elkaar kunnen komen. Zonder angst voor bommen en granaten, zonder angst voor water. Dank u wel dat we zoveel zegeningen hebben die we vanzelfsprekend vinden, maar die het ook niet zijn. Amen. De Heer is altijd bij ons en nu luisteren we naar de prediking gegeven door Marianne.
Niet zo lang, maar misschien wel indringend. Met het hart op de tong, daar heeft niet iedereen last van, maar ik heb het meestal wel. Niet die last, maar dat ik mijn hart op de tong heb. Als iemand iets zegt, dan heb ik wel een weerwoord of een grapje. Maar niet iedereen kan dat tegen. En daar moet ik ook van leren. Hoe kom ik aan het onderwerp? Ik grijp vanmorgen terug op de reeks onderwerpen die John ons heeft gegeven uit de brief van Jacobus. Onderwerpen als beheers je, tong. Hoe moet je niet spreken? Wat moet je niet zeggen? En vooral niet klagen over elkaar. En zo zijn er nog een paar van die opmerkingen, zal ze niet allemaal noemen. Het is mij opgevallen hoe vaak Johannes Jacobus het heeft over de manier en de inhoud van ons spreken. Ons spreken. Want eigenlijk denk ik dat Jacobus aanhaalt wat de Heer Jezus meerdere malen tegen meerdere mensen op verschillende plaatsen heeft gezegd. Dit. Hij, Jezus, zei, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken een mens onrein. Nou, ik ken mensen, misschien zijn er hier ook wel die zichzelf daarin kennen, die zeggen, nou daar heb ik het niet zo mee, al die dingen komen bij mij niet zo voor. Niet of helemaal niet, ik heb er ook geen probleem mee. Maar als je goed naar ze luistert, dan hoor je echt wel iets anders. En als je eens eerlijk naar jezelf luistert, naar wat je gezegd hebt, of misschien wilt zeggen, dan weet je wat er van binnen leeft of kan leven. En dat is vaak heel wat minder aangenaam dan wij voordoen komen. Alleen al de gedachten en de manier waarop je het doen en laten van een ander benoemt. Ik hoor dat regelmatig. Moet je die zien? Klinkt niet erg liefdevol. Die is dik, zeg. En die heeft in geen dagen lang een drup water gezien. Daarmee win je echt niemand voor het Koninkrijk van God. Terwijl je toch als gelovige ambassadeur zou moeten zijn. We hebben heel makkelijk ons hart op de tong. Ik wel. En als we de dingen niet hardop zeggen, dan denken we ze. Dat is net zo erg. De gevolgen van een verkeerd gericht hart en een kwade tong of een kletstong zijn en blijven heel lang zichtbaar. Vrienden gaan uit elkaar. Families leven met elkaar in onmin. En dat zeker na deze coronatijd kun je ze wel niet meer tellen. Wel niet meer tellen. Gezinnen worden verscheurd. Alleen omdat wij ons hart vaak op de tong hebben en niet beseffen dat de uitwerking ervan generaties kan overstijgen. Ik heb twee teksten, nu eentje, zo nu en dan komt er iets langs, maar waar ik graag mee wil beginnen. En eentje waar ik straks mee eindig, allebei uit Hebreeën. Hebreeën 11. Geloofsgetuigen. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. En dan gaat het erom. Om hun geloof werden mensen uit vroegere tijden geprezen. Ja, ja. Soms heb ik last van deze tekst. Ze werden geprezen. En ik neem u vandaag mee naar een aantal van deze mensen uit die geloofslijst, uit die heldenlijst. En misschien herken je dan iets van je eigen vuile was. Lek en gebrek, hè? Marga. Maar vooral van Gods liefde. En dan heb ik het graag over Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. Die mannen, geloofshelden. En bedenk dat hun vrouwen daar ook bij horen. Al hun leugen, bedrog, klagen of praten over anderen, hebben we hun weerslag gehad over de volgende generaties. Tot vandaag. Ik ga even iets zeggen over Abraham en Sara. Een man uit de heidenen die Gods stem hoort en herkent. Een man eigenlijk zoals wij. Maar tot twee keer toe vertelt hij aan twee verschillende mensen een halve waarheid. Je kan zeggen een halve leugen, maar een halve waarheid is ook een hele leugen. Aan de farao van Egypte en Abimelech, de koning van Gerar. En dan draagt die Sara op dat ze hetzelfde moet zeggen. Zeg dat je mijn zuster bent. Misschien behoud ik dan het leven. Maar het is wel een leugen. En het maakt de leugen er niet minder om dat Sara zijn halfzus is. Dat is ook een halve waarheid. En tot op vandaag de dag gonst die leugen door. Zeg maar dit. Zo worden mensen vandaag de dag ook aangemoedigd om iets te zeggen wat ze eigenlijk niet zelf bedacht hebben. En misschien doe je daar zelf zo nu en dan aan mee. En Sara klaagt over hun slavin. Daar komt klagen, hè? Klaagt niet over elkander. Maar ze klaagt over haar slavin en maakt haar dan ook het leven zuur. En die slavin neemt uiteindelijk wel even de benen, maar moet terug en gehoorzaam zijn. Onderdanig zijn. Maar later wordt ze opnieuw weggestuurd met haar zoon. En die broederband tussen Ismaël en Isaac, is blijvend verstoord. Tot in verre geslachten. Tot vandaag de dag. Alleen maar door een halve leugen en klagen. Toen ik dat las, had ik me dat eigenlijk niet zo bedacht van tevoren. Maar Abraham, een geloofsheld, zou je haast niet kunnen zeggen. En dan heb je Isaac met zijn vrouw Rebecca. Isaac heeft in zijn hele leven wel wat leugentjes, klagen en onheus gedrag van zijn ouders, Abraham en Sara dus, meegemaakt of ervan gehoord. Want ze hadden geen media, maar het ging wel het hele gebied door. Misschien is hij daarom ook wel wat onzeker geworden in zijn gedrag. is een beetje een moederskindje. Misschien zie je dat er niet zo aan af en alles wat hij doet. We weten niet zoveel, heel veel, wat hij deed in de tijd dat hij geboren werd. En dat hij 37 is en zijn moeder overlijdt. En dan treurt hij dag aan dag over de dood van zijn moeder. Dat zou ik toch eigenlijk wel een moederskindje moeten noemen. Hij mist haar. Maar wat me opvalt is dat hij geen enkel woord van troost voor zijn vader heeft. Gelukkig had hij daar dan niet de tong op, zijn hart op de tong. Hij zegt dus helemaal niks. Maar ook dat kan een heel negatief iets zijn. Pas als hij trouwt met Rebecca, dan wordt hij getroost over de dood van zijn moeder. En dan lijkt het ineens allemaal goed te gaan. Totdat er een tweeling wordt geboren. Jacob en Esau. Of misschien andersom, Esau en Jacob. Die beide mannen gaan hun eigen weg. En dan wordt vooral Esau slachtoffer van het geklaag van zijn moeder. Moeders kunnen heel wat teweeg brengen. Rebecca schuift Esau met zijn vrouwen de schuld in de schoenen dat zij, Rebecca, zo depressief is. En zegt dan, wat heeft het leven mij nou nog te bieden? Heel vreemd. En Esau is er ook getuige van dat de zorg van zijn ouders voor zijn tweelingbroer nader aan het hart ligt dan voor hem. Gewoon het zorgen, het kijken naar de toekomst voor hun zonen, krijgt de een meer belangstelling, de ander niet minder, eigenlijk helemaal niks. En dan nog eens Rebecca. Want de mannen staan in de lijst, maar die vrouwen horen erbij. Haar bedrog naar Isaac toe. Ze heeft geen ontzag meer, zou je kunnen zeggen, voor haar oude hulpbehoevende man. Ze betrekt Jacob bij haar plannen, leugenplannen. Maak die lievelingskost voor je vader klaar. Bedek je armen met de huid van je bok die je geschoten hebt. Dan val je niet op dat jij het niet bent, dat jij Esau niet bent. En zo ontvangt Jacob dan wel voor de tweede keer een zegen van zijn vader. En dan lees ik aan het eind van dat stukje. Esau beraamt een plan om Jacob na de dood van hun vader te vermoorden. Een gezin maar met één tweeling, zou je zeggen. Misschien zijn er wel meerdere kinderen hoor, maar deze twee. Helemaal verscheurd. Door liegen, bedriegen en klagen. Gods helden hebben we het over. Jacob. De helft van de tweeling. Ja, hij is de lieveling van zijn ouders. Maar moet wel de benen nemen voor zijn broer. Kan je je voorstellen, je hebt een tweeling en ze staan elkaar naar het leven. Of de een staat de ander naar het leven en de ander moet dan vluchten. Hij werkt 20 jaar bij zijn oom Laban. Om zijn vrouwen te krijgen en zijn vee te vergaren. En na 20 jaar wordt hij geconfronteerd met bedrog en onvriendelijkheid van zijn oom. En diens zonen. Maar leugen en list en bedrog is voor Jacob zelf ook niet vreemd. Komt ook bij hem voor. En zijn aanstaande vrouw Rachel is ermee opgegroeid. Toch heel vreemd. Gods helden. Gods geloofshelden hebben we het over. En Jacob probeert met God, die hem zo goed gezind is, te onderhandelen. Hij legt de gelofte af. Voordat hij geconfronteerd wordt met Esau. En hij legde een gelofte af en zegt dan, als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Voort wat hoort wat. Als u mij alles geeft wat ik nodig heb en wat ik wil, dan wil ik u wel mijn Heer noemen. Jacob is berekenend geworden. Dat heeft hij wel geleerd. Je zou zeggen met de paplepel ingegoten gekregen. Ook onderhandelt hij met Esau. als die hem tegemoet reed en bang is dat het hem toch zijn leven zal kosten en biedt hem een heel groot deel van zijn rijkdom aan, van zijn bezit, ook van zijn vrouw en kinderen. Hij verliest geen haar van zijn hoofd. Die kinderen van Jacob, Rachel en Lea, het zijn er dan maar 12, hè, die krijgen het ook wel voor hun kiezen. In een gezin met twee moeders is er altijd strijd. Er is altijd klagen en bedrog. Ik ga niet al die teksten lezen. Maar als je ze leest, dan is dat wel het levensverhaal. Dat is eigenlijk de hele PowerPoint van hun leven. Klagen. Bedriegen. En ook voor bepaalde kinderen is er voorkeur die scheiding brengt in het gezin. Je kan het bijna wel raden. Jozef. De jongste. Hij krijgt de mooiste kleren. Een lang kleurig bovengewaad, wat een beetje een teken is van een hoge positie. Ook koningen en zo hadden zo'n heel lang slepend gewaad. Bruidsjurken zien er ook zoiets uit, hè? Hoge positie, het is wel de vrouw van de dag. En Jozef wordt daarmee wel boven zijn broers gezet. Want als gewone schaapherder, of misschien hadden ze ook wel geiten, die droegen een kort gewaad. Dat is ook wel makkelijker als je door de bush moet lopen. Maar het is ook een teken van een lage positie. Misschien zelfs wel van je slavenbaan. En als Jozef dan in het veld is bij zijn broer, hun gesprekken hoort, vertelt hij alles door aan zijn vader. Jozef, die inmiddels 17 is, heel gevoelige leeftijd wel, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. En hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilja en Zilpa. En de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij door aan hun vader. Klaag niet over elkander. Zo wordt Jozef eigenlijk tegenover zijn broers gezet. Maar het is wel met een duwtje, een steuntje in de rug van zijn ouders. En die broers kunnen dat gekonkel, zo ervaren ze dat, niet meer aan en beramen dus een moordplan voor Jozef. Uiteindelijk veranderen ze dat in een verkoopplan. Weg met die jongen. Misschien denk je nu wel, had je niet een vrolijker preek kunnen houden? Lijkt wel of je de krant voorleest. Die bulkt van negatieve berichten. Want goed nieuws is geen nieuws. Het moet opruiend zijn. Berichten over opstand, geweld, leugen, bedrog. Om over reclames maar te zwijgen. Heb je wel eens naar reclame gekeken? Ik kijk er meestal niet naar. Maar het is altijd kinderen die ouders bedriegen of voor de gek houden. Dat is een beetje in dezelfde richting. Mensen die tegen elkaar liegen en dat moet je leuk vinden. En dan wordt er weer iets aangeprezen. Het is altijd negatief. Altijd negatief. Dat is de krant. Zo is dit gedeelte dus ook eigenlijk. Heb je niet iets leukers te vertellen? Maar ik denk juist door het aanhalen van de negatieve kanten van onze geloofshelden, geeft het ons een beetje meer zicht op hoe God handelt. Juist omdat ik dan, ik in ieder geval, de donkere kanten van hun hart zie en de gevolgen die daaruit komen, zie ik ook meer van Gods hart. Ik heb me afgevraagd, moet je dan maar doorgaan met kletsen, roddelen, klagen, zeggen wat je meteen voor de mond komt? Nee, want de schrift is heel duidelijk. Herken het, leg het af, elke keer weer, laat het reinigen. Dan kun je meer van de nieuwe mens aantrekken. En wordt dat die dan ook duidelijker zichtbaar. Moet je dan somber worden over die donkere kant van deze mensen, van jezelf, van je eigen hart, van je praat- of denkgedrag? Nee. Want onder de werking van de Heilige Geest kun je toegroeien naar een andere manier van denken en praten. Een ander hart, zoals de schrift zegt, dat stenen hart wat vastzit aan de zonde, dat moet eruit, dat moet levend worden. Dat kan alleen maar als je liefdevolle, opbouwende, troostende woorden hoort en doorgeeft. die verscheuren niet, die drijven niet uiteen, maar die brengen bijeen. En al die mannen en vrouwen uit Hebreeën 11, als je dat allemaal leest, op een gegeven moment zijn er zoveel dat er geen namen meer genoemd worden. Maar er worden gewoon hele rijen mensen bedoeld. Al die vrouwen die hun doden terugkregen, geen namen meer. Al die mannen, alles, alles. Ze hebben hun zwakke, akelige kanten. En toch houden ze vast over wat ze van God gehoord hebben en zien. Ik moet zeggen, als ik lees vaak die Hebreeën 11. En soms denk ik van ja, geloofshelden. Of zoals de nieuwe vertaling dan zegt, mensen met een voorbeeldig geloof. Nou, als je dit allemaal hoort en ziet, en als je het naleest over onze geloofshelden, dan zou de moed je in de schoenen zakken. Maar ze hadden ook het hart op de tong. En nu moeten wij leren om dat op een andere manier te doen. Maar ik vind Hebreeën 11 zo bijzonder, dat een God die voor de grondlegging der wereld, voor er ook maar iets was, al wist wat er in de mens zou zitten. En toch gekozen heeft om met ons op weg te gaan. Elke keer als ik lees over die geloofshelden, die mensen met een voorbeeldig geloof, en hun geschiedenis lees, ja, daar heb je even tijd voor nodig, dan verbaas ik me over God. Ondanks hun heldendaden en een voorbeeldig geloof, poetst God die menselijke verkeerde kant niet weg. Hij brengt het gewoon op de voorgrond, op het podium. En dan zijn liefde overstijgt alles. Ja, ik heb mijn handje wel op de tong. Maar als ik dit lees, dan denk ik van, wat heb ik een geweldige God. Die toch met mij op pad wil gaan en die daaraan wil werken. Niet zo zeggen van, Heer, geef mij dan maar een ander hart. Maar jij moet eraan laten werken, dat moet je wel willen. Geloofsgetuigen. Het waren leugenaars, bedriegers, klagers. Net als wij. En als er iemand is die zegt van, nou, daar pas ik niet in, dan denk ik dat je ook niet in dit volk past, het volk van God. Dan moet je nog eens goed na gaan denken. Ik weet niet of de volgende. Ja. Hebreeën sluit dan. Nou ja, 11 sluit af, gaat over in 12. Nu wij door zo'n menigte leugenaars, bedriegers, klagers, geloofsgetuigen, zegt de schrift, geloofsgetuigen, omringd zijn, moeten wij ook alle last van ons afwerpen. Evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Die met de vreugde voor ogen die voor hem lag, die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. Hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat het tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaar zich zo tegen hem verzette. Opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven, uw leven nog niet op het spel gezet. Hij heeft het kruis aanvaard. En hij hield stand toen zondaars, zoals wij, zich tegen hem verzetten. Alles wat in je hart zit en wat niet van hem komt, is een verzet tegen hem. Daar kun je wel iets aan doen. Om te denken van, als je je hart op de tong hebt, of als je het misschien denkt, hè, je zegt het niet meteen, maar je denkt het wel, om daar vanaf te komen. Gewoon om het bij de Heer neer te leggen. Alweer zoiets, alweer een halve leugen, alweer klacht over een ander. Alweer, we zijn begonnen met alles wat de Heer Jezus opnoemt, wat in ons hart zit. En dan kan je wel zeggen, ja, ik heb me bekeerd, ik ben gedoopt en ik gedoopt in de geest en ik doe het allemaal zo goed. Geloof het maar niet. Het zit in ons hart en het blijft in ons hart, maar we kunnen wel veranderen. En dat is het meest geweldige wat ik vind van Hebreeën, als ik al die geschiedenissen van die mensen lees. Dat het een spiegel is. Zo ben ik ook. Maar God noemt ze geloofshelden. Geloofsgetuigen. Ze hebben getuigd van dat ze ondanks henzelf, ondanks hun eigen karakter, eigen hart, toch achter God aan wilden gaan. God mee wilde nemen, zich door God wilde laten meenemen. Met het hart op de tong. Let er eens op. Ik moet dat heel regelmatig, dagelijks, tegen mezelf zeggen. Let er eens op hoe je met wat je zegt, misschien met wat je denkt, want je ogen spreken ook een taal, hoe je een ander kunt kwetsen en uitsluiten, buitensluiten, steeds meer. En hoe het anders kan. Laat de geest maar waaien. Je mag het allemaal bij de Heer neerleggen. En het bijzondere is dat Hij alles vergeest. Soms denk ik van, een beetje oneerbiedig, heel erg oneerbiedig, niet wijs hè, van Hem. Niet wijs dat Hij dat allemaal maar vergeeft en wegdoet. Maar zo is God. Zo is onze God. En zo heeft Hij ook zijn hart op zijn tong. Dat is het mooiste. Maar het is wel heel iets anders wat er dan uitkomt. Heer, hier zijn wij. En misschien passen wij wel in die lijst van Hebreeën 11. Geloofshelden. Mensen met een voorbeeldig geloof. Ja, aan de buitenkant. Zo nu en dan ook van binnen. Maar U kent ons door en door. Misschien moeten we wel bekennen dat U zo weinig ruimte in ons hart krijgt, omdat er zoveel andere dingen zijn. Maar wat een geweldige God bent U. Hoe presenteert U zich aan een wereld verloren in schuld? Door alles op U te nemen. Door uw bloed daarvoor te laten nemen. De dood in te gaan. Om alles van ons af te nemen. En nu ook aan de rechterhand van de Vader de geest gezonden heeft om ons te helpen bij te staan, naar onszelf te kijken en te weten wat U wilt. En daaraan te werken. Niet afwachten totdat U het gaat doen, maar er zelf aan werken. Andere woorden, andere houding. Mensen aantrekken. Dat U geneest van binnen. Dat U geneest van buiten, dat U vergeeft, rein maakt, heiligt. Mensen zoals wij. Heer, we kunnen alleen maar stil worden van verwondering wie U bent. En U nodigt ons uit, zoals we begonnen zijn met dit is de dag. En dat U die dag invult en ons ook oproept dat we mogen zingen, feest vieren, omdat het Uw dag is. Help ons Heer om er ook vandaag uw dag van te maken. Dan is het ook automatisch onze dag. Een dag van feest. Van reinheid, van heerlijkheid, van goedheid. Niet alleen maar naar U toe, want dat zou makkelijk zijn. Maar juist naar mensen zoals wij. Dank U wel. Dat U zo ook met ons mee wilt gaan. Ons uw zegen mee wil geven. Die ene geweldige grote God. Die zich heeft uitgedrukt in 3 personen. En zo ook steeds maar weer een kant van zichzelf laat zien. Die we nodig hebben. En waar we gebruik van mogen maken. De liefde van de Heer Jezus Christus. Die het bestaan heeft om zichzelf zo te geven voor ons. De genade die God vanaf de grondlegging der wereld al voor ons zag en had. En de gemeenschap, de eenheid met de Heilige Geest, die blijft bij ons, die omringt ons. En die wil ons op de weg zetten, in de lijst zetten van mensen met een voorbeeldig geloof. Geloofshelden. Niet om ons, maar om U. Dank U wel daarvoor. Amen.